Stof voor onze overdenking is de vierde zondagafdeling van de Heidelbergse catechismus. Zondag 4. Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord luidt nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord: nee, hij geen zin, maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeborene en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Het antwoord luidt: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: bij God wordt het onrecht niet gevonden. Verleden week hebben wij ook al een en ander over deze zondagafdeling opgemerkt. En daar wil ik nu weer op inhaken. We hebben niet zozeer vragen en antwoorden overdacht, maar we hebben ons voor de vraag gesteld: hoe zit dat nu? Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En toen hebben we gelet daarop: je kunt nooit doen alsof er niets gebeurd is. En God kwam na de zondeval als eerste uit zijn soeverein welbehagen niet met de eis van de wet, maar met de belofte uit het eeuwig verbond der genade tot Adam en Eva. God liet zich daarin ook niet weerhouden door hun nu verdorven natuur, waarin zij de schuld op elkaar schoven, maar God sprak uit het bewustzijn van zijn eigen daden: ik zal vijandschap zetten. En hij belooft de overwinning voor het grote vrouwenzaad. Nou voel je misschien in de grote lijn even wat de apostel bedoelt als die zegt: de belofte die tevoren geschied is. En dan doelt hij weliswaar op Abraham, maar het gaat om de lijn. Je kunt ook terugdenken naar Adam. De belofte die tevoren geschied is, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet teniet gedaan. Dat kan niet. Die belofte wordt daarmee niet opgeheven. Integendeel. Want ook in die heilige wet openbaart de Heere zich als hun God, de verlosser. Dus je voelt aan, de catechismus die gaat naar een bepaald systeem, een bepaald schema te werk om ons te onderwijzen. En dat moet u wel in gedachten houden. De Heidelberger doet als het ware alsof ze het nog niet weet, Ook in die volgende vragen. Wie moet dan, wat moet dat dan voor een middelaar en verlosser zijn? Nou, u voelt zelf wel aan, een mens komt nooit tot die vraag van een middelaar. Een mens zal nooit uit kunnen maken hoe de middelaar zijn moet. Dat is allemaal het werk van de drie-enige God. Maar om het ons uit te leggen, kiest ook de catechismus voor een bepaalde manier van onderwijs. En daarom, verleden week heb ik reeds getracht aan te duiden welke kant het nou eigenlijk heen moet. Want de mens zoals die is, die verschuilt zich achter zijn val en achter dit en achter dat. Maar hij wil niet weten dat hij een vijand is. Hij wil nog wel toestemmen, krachtens de leer, dat hij verloren is, dat hij dood is, dat hij onwedergeboren is. Maar hij wil niet toestemmen dat hij een vijand is. Hij wil nog steeds die laatste reserve houden. Hij is wel dood, hij is wel onbekeerd, maar hij wil toch wel graag bekeerd worden en zalig worden. Maar aangezien hij dat niet in zijn handen heeft, is dat een zaak van afwachten. En je zou toch raar staan te kijken hoe dat in Adams hart verweven ligt. En door nou die verdieping eraan te geven, waar wij verleden week bij hebben stilgestaan. Dat had niet anders dan de bedoeling dat de mens, dat ik in mijn vijandig dood zijn openbaar worden. Dat ik openbaar zou worden als een niet-willer. Want nou kun je natuurlijk twee kanten uit. Je kunt zeggen, ja, de Heere die wil wel. En de Heere Jezus wil ook wel. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, doch gij hebt niet gewild. Maar is dat ook niet mijn zonde? Kan ik dat nou zeggen met het oog op jullie? En zeggen, ja mensen, daar heb je de zaak nou. God wil wel. O, dat wij toch nog heden mochten kiezen. Kijk, eigenlijk moet je zeggen, man, hoe is het dan met jou gegaan? Hoe ben jij er dan aangekomen? Hoe heb jij dat dan geleerd? Kun jij dan zeggen dat je wel gewild hebt? Of is het misschien zo dat je ook moet zeggen, ik heb niet gewild, maar hij heeft mij overreed en ik ben overreed geworden. Hij is de sterkste en zijn wil is sterker dan mijn verdorven wil. En om nou naar die kant de klemtoon te laten vallen. Daarom heb ik die vraag als het ware in het midden gelegd. Is dat nou de openbaring God? Na de val. Nou moeten jullie de zaligheid verdienen. door de goede werken. Door de goede wil en door de goede keus. Is dat nou zo? Heeft God dat gezegd? Waarom zou dan de apostel gezegd hebben dat de Joden een gerechtigheid hebben gezocht, maar dat ze hem gezocht hebben als uit de werken der wet? In plaats vanuit het geloof, en dat ze zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots en de rot der ergernis, dan stelt hij dat als een schuld, als onze zon, dat wij in zijn wet het evangelie niet hebben herkend. Dat we in zijn wet zijn belofte niet hebben gekend. En dat we vergeten zijn dat alles, maar dan ook alles, iedere titel en iedere jota hangt aan de woorden: ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uitgeleid hebt. En dan komt het op een mens af. Hoe dan ook. Want je kunt zeggen ja, maar een mens, zeg ik toch zelf, die hoort niet, maar dat hoort hij wel. Dat hoort hij wel. Hoe kwam het dat in de dagen van de Heer Jezus zo ontzettend veel mensen zo fanatiek in beweging kwamen? Als je zou zeggen, ze waren dood. Ja, ze waren wel dood, maar ze waren vijandig dood. Niet zoals die lessenaar. Zo. Niet als een steen die daar maar stil op de grond ligt. Ze hadden het altijd onder de prediking naar hun zin gehad. Ze hadden altijd onderwijs gehad uit wetten en ordeningen van God. Altijd werd hun de weg gewezen. Vaak met grote ernst. En altijd verkeerden ze min of meer met instemming onder dat onderwijs. En nou komt de Heer Jezus en opeens is het afgelopen. Opeens raken de mensen en vooral ook de voorgangers van het volk in beweging. Want ze voelen wat Jezus predikt. Dat ondermijnt alles, de hele grondslag waarop wij staan. Waarin we gesterkt worden door de traditie en door onze vaderen. Mensen, dat wij ons dat toch eens in konden denken, wat er toen gebeurde. Want toen veegde de Heere Jezus op een gegeven moment al die vaderen waar ze de graven van bouwden bij elkaar. En zeiden, jullie vaderen, die hebben de profeten gedood en gestenigd die tot hen gezonden werden. De vaderen waren niet godzalig in de goede zin van het woord, zoals jullie denken. De vaderen waren vijanden van de waarheid. En dat is een huiveringwekkende zaak. Maar dat is nou eenmaal het werk van het woord en van de Heilige Geest. De Heilige Geest, het woord, geeft ons nooit gelijk. Als stapelen we de boeken voor ons op en zeggen we, hier staat dit, hier staat dat, daar staat dat. Wij krijgen nooit gelijk. En dan zal het de vraag zijn, welke kant gaat het nou op? Zullen we nou door Gods genade aanvaard. Niet alleen dat we in Adam zo diep gevallen zijn, maar dat we eigenlijk alles op alles gezet hebben om zo ver mogelijk van die Heere God weg te lopen. En dat we van het heilspoor, het spoor van de redding, zijn afgegaan. En dat we die openbaring van God, waarin hij zichzelf openbaarde als redder, dat we die naast ons neer hebben gelegd. En dat we eigenlijk gezegd hebben, ja, maar zo willen wij het toch niet hoor. Wij zijn er ook nog. Zo willen wij niet. Wij willen het zus en zo. En wij hopen, u bent God, dat u dat beloont. Nou zeg je misschien, ja, maar er staat toch zoveel keer in de Bijbel over die afkerige kinderen. En over bekering en dat de Heere dan zal wederkeren. Ja. Dat is het hem nou juist. God is niet onbarmhartig en onrechtvaardig. God zegt, hou op met je boze werken. Dat is de vreze des Heren niet. Om weduwe en wezen te verdrukken. En de arbeider te beroven. Dat is mijn vreze niet. Ik zal als een louteraar, zal ik opstaan om Israël en Levi te louteren. En het onderscheid zal openbaar worden wie mij vreest en wie mij niet vreest. Kijk, geliefde, dat is nou de openbaring van die God, die zichzelf als een getrouw God, een geduldig, een langmoedig God heeft geopenbaard. Waarom? Opdat ik tot de erkentenis zou komen. Zo erg is het nu met mij. Ik ben niet alleen een gevallen schepsel, maar ik wil niet zalig worden zoals God het wil. Want ik wil hem niet vrezen. Ik wil hem ook niet lief hebben. Ik wil niet in zijn wegen wandelen. Ik wil niet zijn rechten onthouden en doen. En zijn verbond en woorden als mijn schatten gadeslaan. Dat wil ik niet. Maar dat is toch erg. Ja, dat is nou zeker erg. En ik zeg nogmaals, je bent gelukkig als je van je kindsdagen af de Heere mag vrezen. Maar het gaat hier even over de grondstructuren van ons karakter, van onze eigen verdorven aard. En dat komt nou aan het licht wanneer wij de lijn doortrekken en zeggen, nee mens, je denkt bij je eigen, ja, als het mij nog eens te beurt valt, maar je wil het niet. Dat het je te beurt valt. Want je hebt er een afschuw van. Om te luisteren en te doen wat God de Heere zegt. Maar dan is het toch ook verloren? Ja, dan is het zeker verloren. Dan is het ook verloren. Maar dan ook werkelijk verloren. Dan is er ook geen verwachting meer. Als een volk zich niet alleen van God heeft losgescheurd in het paradijs. maar vervolgens die God aller genade de rug toekeert. En net doet alsof de Heere een tiran is, een uitdager, een hinderaar. Nou, wat moet je dan nog verwachten? Geliefde, heb je dat in je leven nou geloofd? En dan grijp ik terug naar het slot van het eerste antwoord. Dat wij door moedwillige ongehoorzaamheid ons van deze gave beroofd hebben. Welke gave? Om God te vrezen. Om God te dienen. Om in de voetstappen van de Heere Jezus te wandelen. En ons kruis op ons te nemen. Zijn juk dat zacht is. Zijn last die licht. Daar loopt het over. Die gave, daarvan hebben wij onszelf beroofd. Die staat waarin wij ten aanzien van de Heer staan, die klopt niet. Wij zijn weggelopen en nu zijn we in het donker. Nu kun je er niet meer tussendoor door te zeggen, ja, kijk, wat die wet betreft, wat die harde God betreft. Ja, nou, dat kan ik allemaal niet hoor. Maar ja, wat de Heer Jezus zegt, dat klinkt me toch wel mooi in de oren. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat is niet zo zwaar. He, dat is niet zo, ja, zo geladen als wat je allemaal in dat Oude Testament leest. Je voelt wel, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Door de werkwaardigd worden voor God. Onmogelijk. Ook niet die werken der wet, waarin wij menen de Heer Jezus wel te kunnen geloven en te kunnen aannemen en in zijn wegen te wandelen. Daar zal niemand door gerechtvaardigd kunnen worden. Want het is er niet. Ja, ik weet het niet. De een zal daar meer en dieper inzicht in hebben gekregen dan de ander. Maar misschien zijn er bij die het verstaan dat die dodelijke onmacht en onwil zo groot zijn dat terwijl je roept tot God om verlossing, om uitkomst, omdat je voelt, en de mens is een bedoeler van zichzelf, omdat je voelt, ik ga eraan. Je hebt nog geen amen gezegd, of je neemt je oude handwerk, de zonde, weer op. Je kan tot in je dromen toe roepen, o Heere, help. Heere, u bent toch de sterkste en de machtigste. Want ik ga te gronden. En in dezelfde droom ben je tegelijk de overtreder die de zonde doet en begeert. Och, waartoe en waarom? Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Dat wil de Heere nou overbrengen op zijn Sion. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Dat dat in zijn hart worden ingeschreven. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Want dit zijn zulke fundamentele dingen. kunnen we niet omheen. En dan zie je nog, hoe een mens zich vergaat aan allerlei dingen. Hij hoort van een uitwas bij die en van een uitwas bij die. En hij zegt, als dat nou iemand is. Maar hij komt niet bij zichzelf terecht. Dat kan ook niet. Dat hij zegt, ik ben de grootste overtreder. De grootste schurk en vagebond. Want ik heb Gods barmhartigheid, zijn genade, zijn trouw, heb ik niet geloofd. Ik ben zelf met mezelf bezig. Kijk, dan gebeurt er wat. Soms, naar de mens gesproken. Ze zeggen wel eens, dat is een dubbeltje op zijn kant. Niet bij God vandaan. Maar dan zie je die weifeling in dat mensenleven. Die zie je. Die strijd in dat mensenleven. Tussen waarheid en leugen. Het verzet tot een uiterste toe. En dan denk je wel eens. Waar zal dat belanden? Want als het naar de ene kant gaat, dan zegt men nee. Niet dat men dan een atheïst wordt, een vrijdenker. Wel nee. Men kan nog heel rechtzinnig en zwaar verder gaan. Maar het conflict, de crisis, is men ontlopen. Men wil er niet aan. En men beseft niet dat het eigenlijk zo is. Schouwt ons zachte dingen. Spreek ons bedriegerij. Ja. Dat beseft men niet. En dan zie je hoe een mens zich in duizend bochten wringt. Om daar nou onderuit te komen. Beweging. En ik zei, dan zeg je wel eens als mens, mag je voor je eigen in de eerste plaats zeggen, dat is een dubbeltje op zijn kant. Als God hem niet naar de goede kant duwt, naar de waarheid, dan komt hij er van zichzelf niet. Want dan is het te verwachten dat hij zegt, ja hoor eens, ik ben het in veel dingen met je eens, maar nou ga je, nee hoor. En dan zegt hij het niet, dan denkt hij het nog. Dan begint hij, ja, maar een mens kan toch dit, of een mens zal toch zus of zo. Kan het niet gewonnen geven. Het kan alleen de Heere God doen. Ik heb me door moedwillige gehoorzaamheid van al die gaven beroofd. Dus wat hou je dan over? Nou ja, niks. Niks. Een zondaar. Hou je dan een net kerkmens over? Een bekeerd mens? Niks. Niks. Ik heb me beroofd van alles. Als nou alles weg is, wat moet ik dan nog aanbrengen? Wat moet ik me dan nog voorstellen? Ach, ja, dan kan het wel zijn dat die regels je toch wat gaan zeggen. Maar hun die daar liggen in nood en in dood, zijt ge alles. Het leven, het voedsel. Het brood. Want wij gaan van de baan hier met roem en met eer. Wij leven en sterven getroost bij die leer. Ja, en verder dan. Nou ja, dat komt nog wel aan de orde in de Heidelbergen. Maar hier zijn ze bezig. Om ons die tweede verdieping, in ieder geval, ik wil graag die tweede verdieping benadrukken. Van het heilspoor afgegaan. En nu is het van mijn kant voorgoed bekeken. Ik kan niet nalaten om er iets bij te zeggen. Jezus is een volkomen zaligmaker, zegt onze belijdenis, of geen zaligmaker, maar geen half. Dat lees je ook in de catechismus. Geloven die ook in de enige zaligmaker, Jezus, die nog zelf met hun naar voren. Nee, zij, ze verloochenen met de daad. Want hij is of een volkomen zaligmaker, of geen zaligmaker. Een halve zaligmaker bestaat niet. Maar als er nou in ons midden zijn, en ik weet wel, je voelt dat niet altijd. Het is niet altijd levend in het gevoel. Maar toch kun je het weten of dat je daar nou bij aan mag sluiten. Omdat je die waarheid hebt moeten van Gods wegen moeten geloven, moeten aanvaarden, dat het zo allerdroevigst met je afgelopen is, dat je nou zo'n tegenstander bent van alles wat goed is, van je eigen zaligheid. Dan moet ik u toch zo benadrukken. Daar staat nou die Heer Jezus tegenover. Van de baarmoeder aan, tot in het stille graf, Jezus, die volkomen zalig maakt, die gans andere, en die is nou juist gekomen voor het verlorene, voor zondaar. Die zich van alles beroofd hebben. Hij had het niet geroofd, maar hij wilde het wedergeven aan zijn vader. Wat ik niet geroofd heb, moet ik wedergeven. Die eer, die roem, dat doen van de wil van God. O, wij zullen altijd ten dele zien, ten dele aanschouwen, ten dele kennen, ten dele profiteren. Het is alles stukwerk hier op aarde, ook voor wat betreft de kennis onze ellende. Die behoort tot de enige troost. Maar als we toch die lijn maar hebben gekregen in ons leven, dat je tot de conclusie gekomen bent, het klinkt misschien een beetje onbijbels, wat ik nu zeg. Maar je moet het zien in het raam van deze prediking. Ik kan niet meer zalig worden. Er is geen praten aan. Kan niet meer. Ik kan niet meer zalig worden. Ik weet wel, je kunt aan de Pinksterse gemeente denken, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar dat moet je even loszien. Even nu dit in dit verband. Ik kan niet meer zalig worden. Dat staat als een paal boven water. Al zit iedereen je over je hoofd te aaien en zegt, jongen, het kan nog wel gebeuren. Nee, ik kan niet meer zalig worden. Het is onmogelijk. En ik wil ook niet zalig worden. Het is onmogelijk. Behoor je nou tot die ellendige die in die weg hebben gehoord van die enige naam die onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden? Want dan is het zo, hè? Ik kan niet meer zalig worden en mijn kinderen kunnen niet meer zalig worden. Maar God die rijk is in barmhartigheid, die zijn zoon gezonden heeft om die eerovers te verzoenen, die zelfmoordenaars, want we hebben onszelf moedwillig van al deze gaven beroofd, dat betekent dat we allemaal zelfmoordenaars geworden zijn. Allemaal. hebben we onszelf en Adam was de grootste, de eerste die heeft met zijn eigen te vermoorden zijn ganse nageslacht vermoord. Dat zei mijn geliefde grootvader is op de catechisatie tegen een man die op latere leeftijd erbij gebracht werd. Kwartel heette die. Kwartel, geloof jij dat jij nog zalig kan worden? Nee, dominee. Waarom niet? Och, dominee, als hij wist wie ik ben. Dat is een heel eenvoudige man. Nee, dat kan ik niet geloven. Dat er zo één nog op de hele wereld rondloopt. Kwartel, als ik je nou eens iemand zou noemen die nog veel meer kwaad gedaan heeft dan jij en die toch zalig geworden is, zou je het dan geloven? Ja, maar dat kunt u niet, dominee. Oh, nee. Nee, dat geloof ik niet. Als dat waar was. Toen zei opa, denk dan eens aan Adam. Door één misdaad is de dood doorgegaan tot alle mensen in welke alle gezondigd hebben. Dat was wat. Al die miljoenen mensen in de duisternis. Ja, Kwartel moest ook leren dat er voor hem bij God uitkomsten zijn midden in de dood. Toch is het een groot geheim. Het is ergens de duidelijke openbaring van het woord van God. Maar het is voor onze ogen verborgen, totdat wij het door het geloof zien. Dan komt er iets van het radicale. Ik heb het idee, ja, je kan je eigen niet overal in verplaatsen. Het hoeft ook niet. De Heere. Maar waar je dan ook zou zijn. Ik heb de gedachte. Dat als je te midden van de grootste misdadigers in de cel zat te wachten op je berechting. En je zou daar het oog op krijgen. Dat je zou zeggen, mannen. Hij is met de misdadigers gerekend. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij heeft voor de overtreders gebeden. En er is geen onrecht in zijn mond gevonden. Want juist, hoe zuiverder, hoe radicaler. Wij leren zien, ik heb mij van alles beroofd. Moedwillig. Hoe groter wordt de Heere Christus, hoe noodzakelijker om in hem gevonden te worden. Want dan voel je het aankomen, die roemt roemen in de Heere. Want alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. De Heer Jezus. Ja. Is er dan voor die moedwillige zondaar, die in het paradijs moedwillig hebben gedaan, maar die onder het heilige evangelie ook moedwillig ter hoofd hebben omgedraaid. Is daar nou nog verwachting voor? Nou, er is geen verwachting van. Maar er is wel verwachting voor. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Want al waren uw zonden zo rood als scharlaken, of als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol en als vers gevallen sneeuw. En het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt van alle zonden. Maar ik heb mezelf van alles beroofd. Laten we daar maar even bewijzen, we spreken een punt achter zetten. Eer dat we zelf weer bezig zijn. Ja, maar een mens. En ja, maar dit. En ja, maar dat. Gaan we eerst dit vaststellen. Dat het in heel de geschiedenis wel is uitgekomen. Wat voor maaksel wij zijn. En wat voor een natuur wij omdragen. Wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Nee, hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeborenen, dat zijn dus de zonden die we in Adam en van Adam erven. En over de werkelijke zonden, dat zijn de zonden die we met onze handen werken en met onze gedachten en met onze woorden. Die we dus zelf doen. Het ene gaat over de erfschuld. En het andere over de erfsmet. Wij zijn schuldig in en met Adam. En we doen de zonde zelf, de werkelijke zonde. En God wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, daar heb ik toch. Waar heb ik nou toch? Je kan wel zeggen, wij zijn verwerpers van de genade, maar er staat hier, die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ja, maar toch mensen, probeer de lijn nou eens een ogenblik vast te houden. Blijven in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat betekent bij God blijven. Bij zijn belofte, bij zijn genade, bij zijn ontferming, bij het paaslam. Daarbij, dat is er mede bij ingesloten hoor. Ga nou alsjeblieft niet weer de kille kant uit van ja maar gebod en wet en dit en dat. Het gaat dieper. Het gaat dieper. Hun hart vergat de opperheer, de dierbare heiland, die wel eer hen redde van de Egyptenaar. Dat is. Dat hebben wij gedaan. Want we zijn van kindse dagen af opgegroeid. Onder dat eeuwig blijvende woord. En dan ga je ook zien als de Heer Jezus zegt. Uw huis worden u woest gelaten. Kan ik wel zeggen, ja die vuile joden, dit en dat, ja. Maar dat kan de Heer van mij ook wel zeggen. Uw huis worden u woest. Gelaten. Geen steen op de ander. En dat we waard zijn om tot de hel toe vernederd te worden. Wij die tot de hemel toe verhoogd zijn. Alleen, laten we alsjeblieft niet die kant uitgaan van, ja nou, kan het nog, nee. Ik heb verdiend om tot de hel toe vernederd te worden. Want ik heb mij afgewend. Kijk, zo moet alles, ook dit onderwijs, medewerken. Om mij geheel en al uit mijn schuilplaats te verdrijven. En om mij te doen verstaan. Eén. Die uit het eeuwig welbehagen God gekomen is. Die kan het. Dat is de grote Davidson. Die heeft... Ja, Rebecca zei tegen Jacob, jongen, doe het nou, want als je vader het ontdekt en hij vloekt je, dan is die vloek voor mij rekening. Die vloek zei op mij. Maar ze zal wel niet op een vloek gerekend hebben misschien. Ze zal misschien gedacht hebben, het komt toch goed. Want zo moet het. De meerdere zal de mindere dienen. Maar nou is er één die in der waarheid gezegd heeft. Die vloek komen op mij. Die vloek. En dan moet je eens goed opletten. Die vloek, hè, die kun je dus uitmeten alleen over onze val of over onze zonde tegen de geboden, de letterlijke geboden. Maar nou kun je die vloek ook uitmeten aan ons boosaardig hart dat geen acht sloeg op het heilige evangelie, dat ik een weg gekozen heb die me recht schijnt. Staat daar nou nog wat tegenover? Staat daar nou nog wat tegenover? Een geslacht dat zijn verbond trouweloos heeft geschonden. En afkerig de oren heeft gewend. En niet naar eis van Gods verbond heeft betracht. Er staat dan toch wel een dubbele straf tegenover, ja. En daarom nu is de Heer Jezus gegezeld. Gegezeld als een kwaadwillige boosdoener. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Want kijk, dat zie je in onze zogenoemde beschadigde, beschaafde tijd, zie je dat zo niet meer. Maar in die tijd, als je een lelijke moordenaar was, dan werd je vaak, voor je aan het kruis gehangen werd, nog gegeeseld ook. Je werd niet zomaar doodgeschoten. Doodschieten, nou ja, dat zou je iemand dan doen, hè, die op de een of andere manier in drift of woede doodslag gedaan heeft, of weet ik wat voor vergrijp. Maar iemand die daar nou zijn beroep van gemaakt heeft, hè, dat echt met voorbedachte raden. Zo iemand kreeg vaak voordat hij de doodstraf onderging, kreeg hij nog een portie. De mensen gunden hem als het ware niet, het recht gunden hem als het ware niet, dat hij zomaar gelijk dood zou zijn. Werd hij soms gegezeld, op allerlei manieren gepijnigd. Dat geldt voor die extra boze zondaren. Anderen krijgen gewoon de kogel. En nou die extra boze zondaren, die zeggen, ik heb al mijn best gedaan, verschrikkelijk, om in de hel te komen, om alles kapot te maken. Daar is die Heere Jezus nou door en om, daarom is hij nou gegezeld. Zoals iemand gestraft wordt, lijf. Treffen. Dat je als het ware het eruit wil slaan. Je wilt de mens murf maken. Die kwaadwilligheid. De Heere zei, brengt die kwaadwillige zoon of dochter buiten het leger, dat die gestenigd worden. Dat heeft nou Jezus op zich genomen. Door zich de rug te laten doorploegen. Want dat is iemand waard die het goed weet. En die het niet gedaan heeft. Dat is iemand waard die misschien hoogbegaafd is van God. Maar misbruik heeft gemaakt. Dat is iemand waard die vroeg wijs en vroeg rot geweest is. Hoe groter geest, hoe groter beest. Die is waard om nog een groot pak slaag te krijgen. Voordat hij gekruisigd wordt. En dat heeft nou Jezus Christus willen doen. Om die zwakke, ellendige bruid. Met haar overspelige aard. Om die te verlossen. Vervloekt is hij. Daar staat hij. Onder de geestelslaaf van de wet. Daar staat hij onder de bespuwing. En zijn hoofd draagt de doornkroon. Omdat wij zo wijs geweest zijn. Omdat wij zo gehuicheld hebben. Net alsof we wel God wilden dienen en vrezen. Terwijl we het niet wilden. En het niet deden. En heimelijk de schuld op God schoof. Daarom draagt hij die purperen mantel. Want dat was een kandidatenkleed. Een kandidaatkoning. Een spotkleed. Herodes en Pilatus spannen samen met het ganse volk. Hij wordt tot een bespotting gemaakt. Met andere woorden, oh jij moet zo nodig koning worden. Nou, hier heb je een jas. Hier heb je een scepter, een rietstaf. En we maken wel even een kroon van doornen. Die sloegen ze op zijn hoofd. En dan staat hij daar als een toonbeeld van ellende. Omdat ik me zoveel verbeeld heb. Omdat ik als God wil zijn. En omdat ik de meeste wil zijn, in plaats van aller dienaar, daarom wordt hij zo bespot en gesmaad. En daarom ook kan nou zo'n eigen bedoeler, zo'n ik-mens, zalig worden. En al is het een proces. Toch hier een pijl krijgen in zijn eigen ik. Dat hij bij ogenblikken een walging van zichzelf krijgt. En leert stamelen, vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Want overal waar mijn hoogheid van pas kwam, daar heb ik uw hoogheid geschonden. En daar hebt u de bespotting. Spottingen voor geleden. Iemand die zich verbeeldt wat te zijn. En Jezus zweeg stil. Hij zei geen woord. Geen woord. Hij protesteerde niet. Er lag niet alleen een oordeel in voor Herodes, voor Edom, maar ook een grote zegen dat hij niet sprak. Want wij beginnen te razen en te schelden. Wij vinden onszelf er veel te goed voor om voor de gek gehouden te worden. Als iemand maar naar ons wijst, dan worden we al boos. Maar Jezus zegt niks terug. De smadingen van degene die u smaden, dat ben ik, die zijn op mij gevallen. Vervloekt is hij. Hij is gebleven in het boek der wet om dat te doen. Maar hij nam de plaats in van zulke zondaar. Is God dan niet barmhartig? Jawel. Dat heb je toch intussen wel gehoord. God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Vader. Gods barmhartigheid, waar wij voorbij aanlopen, die roept het oordeel over ons in. Dat voelt u wel aan. Als wij gaan Gods barmhartigheid voorbij lopen, alsof er niks aan de hand is. Alsof er alleen maar zo'n lelijke, eisende, wrekende God daar ergens in de hemel zit. Als dat onze diepste gedachte is. Nou ja, dan kan het toch niet anders of God moet wel straffen. Hij eist dat de zonde tegen hem gedaan ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, al lichaam en ziel gestraft worden. Het eist God. Van wie? Ja, van wie? Als God het van mij eist, ja. Dan is het verloren, afgelopen, voor eeuwig. We zijn toch bezig. Wat is nou je enige troost in leven en sterven? En daar hoort het toch ook bij het geloof dat ik zo'n ellendeling ben. Dat ik zo'n boosaardig schepsel ben. Hoort het er ook bij. En die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaalt. God eist zijn gerechtigheid. Zijn barmhartigheid ook. Dat de zonde naar lichaam en ziel gestraft worden. Zalig is die gelooft in Jezus Christus. Wiens zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afdaalt. Die gekropen heeft in de hof van Gethsemane. Voor zullen. Zou je nou durven hopeloos weg te gaan? Is nou de verdorven natuur nog zo in de heerschappij en in de overhand dat je zegt, ja, je kan wel zeggen dit en dat, maar het. Of mogen wij nou diep in ons hart wakker gemaakt zijn door hem? Uit de dood, de vijandige dood. En misschien is het maar een glinstering die je ziet. Maar dat je in je hart moed schept en zegt, oh, nou heb ik gehoord, het kan nooit meer. Ik kan niet meer zalig worden. Maar nou heb ik ook gehoord hoe God nou de weg baant, een rechte weg, waarop de dwaas niet dwaalt en die de verstandige naar boven leidt. O God, dat zich uw heil aan mij mag openbaren. Geef me toch een houvast aan die borg en middelaar, aan die Heer Jezus Christus, aan dat eeuwig trouw verbond, waarin gij zo gezorgd hebt voor uw eer. Wie weet dat je met David in gaat stemmen. Voorzeker, daarin is al mijn lust. Daar is immers het leven in. Ach, dat dat eruit overblijft. De verbinding aan hem. Die dood geweest is en weer levend geworden. Amen.